Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
Oké, we zijn bezig met een serie en de serie heet Blokkades. Blokkades voor opwekking. En er kunnen allerlei dingen zijn die opwekking of Gods plan kunnen blokkeren. En we hebben het al gehad over angst en ongeloof. En vandaag is het thema hoe armoede denken opwekking blokkeert. Nou, ik geloof dat God wil bewegen met zijn geest in ons land, in ons gebied, in ons persoonlijke leven. En ik ga niet het onderwijs van de vorige keer herhalen. Maar wat ik wel even heel belangrijk vind om te herhalen is, waar begint opwekking? Bij jezelf. Dat is wat we iedere keer zeggen. Waar begint opwekking? Bij jezelf. Opwekking begint bij jou. Je hoeft niet te wachten op een soevereine beweging van de Heilige Geest. Opwekking begint bij jou. En ik denk dat dat een hele belangrijke basis is, fundament is om te beseffen. Nou, ik werd vanmorgen wakker en ik kreeg echt een soort download in mijn geest voor deze uitzending. God gaf me allemaal voorbeelden uit de Bijbel waar het goed ging op dit gebied en waar het fout ging en welke lessen wij eruit kunnen leren. En ik op een paar dingen wil ik echt nadruk leggen. Maar armoede denken blokkeert opwekking. Denken in gebrek, denken in tekort, denken in armoede blokkeert wat God wil doen. En het klinkt misschien raar. Oh ja, ik ben de gebedslijn vergeten. Heel goed, dankjewel voor de stille hint. Als mensen gebed nodig hebben, onze ministerteam zit er klaar om met je te bidden, voor je te bidden. Je kan nummer bellen wat onder in beeld komt. En dan als je genezing nodig hebt, bevrijding of iemand die met je in geloof staat, dan bel dit nummer. Nou, het klinkt misschien raar, want de meeste mensen die dit kijken uit Nederland, België, misschien Duitsland, Zweden. En dat zijn over het algemeen hele voorspoedige landen, waarin het algemeen overvloed is. Zelfs mensen vaak die zich arm noemen, ja, of wat wij in de categorie armoede noemen in Nederland of in het Westen, is eigenlijk relatief gezien helemaal geen armoede. Want eigenlijk in Nederland heeft iedereen bijna te eten, ook al is het via een voedselbank. Bijna iedereen heeft een dak boven zijn hoofd, heeft een huis. Bijna iedereen heeft vervoer, het zijn je fiets, het zijn met de bus, het zijn met de auto. Bijna iedereen heeft een televisie, iedereen heeft een telefoon, iedereen heeft kleren aan. Dus zelfs als mensen zeggen, ja, maar die, hè, zelfs als je kijkt naar wat armoede is in ons land, vergeleken met andere gebieden, zijn we gewoon gigantisch welvarend. Maar zeker de grote middenmoot heeft gewoon in Nederland is ontzettend voorspoedig. Maar ondanks dat we in een voorspoedig land leven, en als je kijkt naar de statistieken, staat Nederland heel hoog als het gaat om de welvaart en de rijkdom die er in ons land is. We zijn een van de rijkste landen ter wereld. Mensen beseffen dat niet en Nederlanders zijn goed in klagen, maar we leven in een van de rijkste landen ter wereld. En als mensen die in andere landen komen en wel eens reizen, die zullen dat meteen beamen, alleen al als je gewoon om je heen kijkt. Maar ondanks dat we in een heel erg rijk en voorspoedig land wonen, is er heel veel armoede denken, tekort denken en soms zeker onder christenen. En als het gaat om de dingen van God. En dit blokkeert wat God wil doen. Nou, op de Blessed Conference, dus dat ga ik nu niet herhalen. Maar wat hele belangrijke diensten zijn om terug te kijken, zijn de donderdag en de vrijdagavond. Voorspoed behoort jou toe. Waarom ieder kind van God in voorspoed zou moeten geloven. En nieuwtestamentische voorspoed. Ik geloof dat dat hele belangrijke avonden zijn, waar we echt een heel goed fundament hebben gelegd om uit te leggen wat Bijbelse voorspoed is. En daar ga ik dus nu niet allemaal herhalen. Maar daarin hebben we wel neergezet, Gods wil en Gods plan is voorspoed voor ons leven, voor zijn kinderen en voor zijn koninkrijk. Nou, armoede denken blokkeert een beweging van de Heilige Geest. En als ik alleen nog even kijk, bijvoorbeeld dat wij dit pakket weggeven, het genezingspakket. Nou, dat kost ons geld. Elk boek kost geld, de verpakking kost geld, de kaarten kost geld. Maar we geven het gratis weg. Mensen hoeven alleen even de verzendkosten te betalen. Nou, dat kan omdat we denken in overvloed. Omdat ik denk in voorspoed. Als ik zou denken in tekort of in armoede of in schaarste, dan zou ik zeggen, ja, maar dit kost mij geld. Dus als ik dit weggeef, dan heb ik zelf minder, dan hebben wij minder, dus dat kunnen we niet doen. Alleen ik weet dat het Koninkrijk van God werkt andersom. Als ik geef, ga ik ook ontvangen. Maar de reden dat we dit kunnen doen, is omdat we denken in voorspoed. De reden dat jij deze video nu zit te kijken, ondertussen zit hier een zijn er twee betaalde medewerkers aan de gang. Iemand op de gebedslijnen, iemand hier in de studio achter de techniek en een hele hoop vrijwilligers. We zitten in een studio met dure apparatuur. Maar daar, deze uitzending kijk je gratis. Niemand heeft betaald voor deze YouTube-uitzending of misschien luister je dit op de radio. Nou, dat radiocontract, we zitten 7 dagen per week op de radio. Ik kan je vertellen, dat is niet gratis. En dat kost ook niet 1000 euro en dat kost ook geen 10.000 euro per jaar. Dat kost vele tienduizenden euro's per jaar. Maar mensen horen het gratis. Nou, waarom kunnen wij dat doen? Omdat we God geloven voor voorziening en voor voorspoed en voor overvloed. Nou, als ik daar niet in zou geloven, dan zou ik zeggen, ja, nee, maar de radio, dat kost geld. Als ik in gebrek en tekort zou denken, zou dat beperken wat God wil doen in mijn leven en door mijn bediening. Hetzelfde, er zit nu een student hier op de achtergrond van de Fulltime Bijbelschool. Nou, onze Fulltime Bijbelschool, Revival and Ministry School, is gratis. Maar is niet voor studenten. Maar is niet gratis voor ons. Er zit 5 man personeel op die gewoon een goed salaris krijgen. Dag in dag uit zijn er gastdocenten. Nou, de school is gratis. Maar ik laat de docenten niet gratis komen. De docenten krijgen een goede vergoeding. Docenten die er vandaag waren, hebben een hotelovernachting aangeboden, omdat ze van ver moesten komen. Dus ons kost het geld. Nou, het is niet logisch om te zeggen, we gaan een hele voltijd bijbelschool met personeel, met docenten, met van alles en nog wat gaan we gratis. Als je denkt in armoede en tekort, ga je nooit dat soort dingen doen. Dat geldt voor de boeken, voor de parttime scholen, voor alles wat we doen. Als we zouden denken in armoede en tekort, zouden we dat niet doen. Maar het ding is, in Gods Koninkrijk bestaat er geen armoede, geen tekort. Want God voorziet in alles wat we nodig hebben. Filippenzen 4, vers 19. God zal voorzien overeenkomstig alles wat u nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus. Dus Gods Koninkrijk kent geen gebrek. Misschien is dat een goed statement voor mensen om in de reacties te zetten. Gods Koninkrijk kent geen gebrek. Nou, ik heb op de Blessed Conference ook uitgelegd dat voorspoed is een keuze. Dat zegt Deuteronomium 30, vers 15 in de MBV 21-vertaling. Daar staat, vandaag zet ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Nou, geloven in voorspoed is ook een keuze. Maar voorspoed is geen toeval. Is het toeval dat wij als bediening 100.000 boeken gratis weg kunnen geven, een videostudio hebben, genezingspakketten weggeven, een gratis voltijd bijbelschool hebben, gratis parttime bijbelschool hebben, gratis conferentie doen? Is dat toeval dat wij dat kunnen doen en dat een andere bediening zelf niet kan rondkomen, niemand in dienst kan hebben, boeken moet verkopen via een uitgeverij, tickets moet... Nee, dat is geen toeval. En dat is geen toeval, maar er zijn principes in het woord van God die we kunnen toepassen, waardoor we in Gods zegen komen en kunnen leven. Maar, mijn punt is, ik geloof dat God in Nederland, dat we naar een hoger niveau als kerk, kinderen van God, naar een hoger niveau van voorspoed en voorziening, van zegen en vrijgevigheid mogen, om te faciliteren wat God wil doen. Het evangelie is gratis, maar het verspreiden ervan niet. En wij kunnen met God participeren om dat te doen en dan zal God ons daarvoor zegenen. Nou, in Nederland is het echt hoog tijd dat we ieder kind van God, daarom heb ik onderwezen over ieder kind van God zou in voorspoed moeten geloven. In Nederland mogen we echt een voorspoeddenken gaan ontwikkelen in plaats van een armoede en tekort en calvinistisch denken. Nou, ik zal even wat voorbeelden geven wat we dan veelal zien in Nederland qua denken. Wat je in Nederland, wat mij altijd verbaast, is dat er een hele grote groep christenen is, en dat zullen niet de mensen zijn die hier live naar zitten te kijken, maar er is een hele grote groep christenen die zitten klagen over gebouwen. Zodra een bediening of een kerk een nieuw gebouw gaat bouwen of een gebouw gaat kopen, waarom moet er geld in gebouwen? Waarom gaan we gebouwen betalen? En is het je als opvallend dat christenen de enige groep gelovigen zijn die dat doen? Als moslims moskeeën moeten bouwen, niemand die erover klaagt. Sterker nog, het wordt meteen gelapt. Het wordt meteen betaald, wordt meteen geregeld. Als joden synagoges moeten bouwen, wordt meteen betaald. Christenen die zijn de enige die klagen over gebouwen voor hun eigen God en godsdienst. Gewoon door tekortdenken. Zij denken, als we nou een paar miljoen in dit gebouw stoppen, is het niet ergens anders. Dat is denken in tekort en armoede. Geven aan een gebouw, we moeten aan de armen geven. Ik ga daar straks nog wat meer over zeggen, want de Bijbel zegt dat we aan allebei moeten geven. Maar klagen over gebouwen. Klagen over geld voor voorgangers en bedieningen. Dat zie je ook heel vaak. Mensen klagen erover. Wat zie je nog meer in Nederland? dat veel kerken en bedieningen niet in Gods systeem van financiën functioneren. Wat doen ze met conferenties? Ze gaan tickets verkopen. Sommigen verkopen 1-op-1 sessies met coaching of wat dan ook. Ze gaan cursussen verkopen. En ze doen allerlei dingen in plaats van het systeem wat God heeft bedacht van tienden, offers en partnerschappen. Nou, wat zie je verder nog qua armoede en tekortdenken? Over het algemeen, dit is niet altijd zo, maar over het algemeen, hoe meer mensen hebben, hoe moeilijker ze het vinden om te geven. Hebzucht neemt exponentieel toe als je niet oppast. Daarom waarschuwt Jezus voor de macht van Mammon. Omdat hebzucht neemt exponentieel toe. Hoe meer mensen hebben over het algemeen, hoe moeilijker ze het vinden om te geven. Hè? Ik geef het voorbeeld ook op de conferentie, maar ik ken meerdere mensen. Bijvoorbeeld, er was afgelopen conferentie ook iemand, iemand die het niet breed had. En die gaf in het offer alles wat hij had. En het gave was dat voordat hij het gebouw uit was, was hij gezegend met voedselpakketten, kledingpakketten en een stapel cash die iemand hem gaf. Nou, maar die arme persoon had er geen moeite mee, of in ieder geval, hij gaf alles wat hij had, omdat de Heilige Geest dat van hem vroeg. Nou, vaak als we meer hebben, vinden we het heel moeilijk om alles te geven wat we hebben. Er zijn niet heel veel mensen die even hun hele spaarrekening even leegmaken en hun betaalrekening en offeren. Maar je ziet over het algemeen dat mensen die weinig hebben, net zoals die weduwe in Markus hoofdstuk 11 of 12, allen hebben uit hun rijkdom en het overvloed gegeven, maar zij heeft uit haar armoede gegeven. En zij gaf alles wat ze had. De weduwe in 1 Koningen 17 gaf alles wat ze had. Nou, het punt is gewoon, je ziet vaak hoe meer mensen hebben, hoe moeilijker ze het vinden om het los te laten. En dus omdat hebzucht neemt exponentieel toe. Daarom zegt Jezus zo duidelijk, wees getrouw met het kleine. Wees getrouw met het kleine, zodat je het met veel ook kan doen. Maar dat is even om aan te tonen dat je zou denken dat iemand met weinig geld meer last heeft van denken in tekort of gebrek. Terwijl blijkbaar diegene met weinig geld makkelijk alles weg kan denken, nou, God zal wel voor me zorgen. En je zou denken dat iemand met heel veel geld dat makkelijker vindt. Maar dat is vaak omgekeerd zo. Wat zie je nog meer heel erg in Nederland? Denken in goedkoop in plaats van goed. Denken in weinig in plaats van veel. En denken in beperkingen in plaats van mogelijkheden. Ik maak vaak de grap dat Jezus zegt niet aan het eind van je leven, goedkoop gedaan, trouwe dienstknecht. Maar dat is wat veel Nederlanders denken. Zeker als het gaat om kerken en bedieningen, ze willen alles zo goedkoop mogelijk doen. En let maar op, altijd als een christen ergens om vraagt, wie kent een goedkope accountant? Wie kent een goedkope dit? Wie kent een goedkope dat? Waarom vragen ze niet, wie kent een goede? Nee, altijd, wie kent een goedkope? Ze willen het goedkoop doen. Ze willen het, terwijl de Bijbel zegt, doe het voor de Heer, doe het met excellentie. En altijd mensen, wie weet waar we goedkope videocamera's kunnen. Dus vraag niet, waar kunnen we de beste kwaliteit krijgen om het evangelie uit? Wie weet waar we dit goedkoop kunnen krijgen? Wie kent iemand die dit goedkoop wil doen? Kent iemand die dit gratis wil doen? Het is voor de kerk. Weet je, altijd denken in goedkoop en gratis en weinig. En in moeilijkheden in plaats van mogelijkheden. Nou, dat is even gewoon een voorbeeld over waarin je ziet in Nederland armoede en tekortdenken. Maar Gods plan is om ons steeds meer te geven, zodat wij ook steeds meer kunnen geven. Het is de Heere God die u kracht geeft om vermogen te verwerven, zegt Deuteronomium 8, vers 18. En de Bijbel zegt ook dat het vermogen van de zondaren is bestemd voor de rechtvaardigen. Dus het is Gods plan om daar een transfer in te maken naar het koninkrijk. Nou, ik wil je eventjes, dit is wat ik vanmorgen ook ontving, even een aantal voorbeelden geven in de Bijbel waar voorspoedsdenken, positieve voorbeelden over hoe voorspoed en voorspoedsdenken een beweging van God faciliteert en versnelt. En ik ga je even een aantal voorbeelden geven. Nou, nogmaals, het is belangrijk om te beseffen, bij hemelse plannen van God, en dat is misschien ook een mooi voor mensen om op te schrijven, bij hemelse plannen van God komen natuurlijke, materiële en financiële middelen kijken. Zelfs bij Gods hemelse plannen komen natuurlijke, materiële en financiële middelen kijken. En sommige mensen zeggen, nee hoor, kijk maar naar Jezus, die reed op een ezel. Een ezel was niet gratis in die tijd. Een ezel was gewoon een luxe vervoersmiddel, hadden arme mensen niet. Een ezel kan je gewoon vergelijken met een auto vandaag de dag. Jezus had financiële, natuurlijke en materiële bezittingen nodig voor zijn bediening. Sommige mensen zeggen, Jezus reed niet in een dure auto. Jezus vaarde in een boot waar 12, 13 man in konden zitten. En hij was beneden in het dek aan het slapen. Ik wil je uitdagen om een boot te vinden waar 13, 14 mensen op kunnen en waar je beneden kan slapen en te kijken wat het kost. En je komt erachter, die boot is duurder dan een auto. Boten zijn duur. Jezus gebruikte ezels, Jezus gebruikte boten, Jezus gebruikte een grote bovenzaal die helemaal gedekt was met alles wat ze nodig hadden. Jezus had een schatbewaarder. Maar het punt is, Jezus gebruikte ook de financiële middelen van deze wereld om in te zetten voor het koninkrijk van onze God. En dat is Gods plan. Dat is Gods plan. Oké. De bouw van... of de voorbeelden, positieve voorbeelden. Nummer 1. Eerste positieve voorbeeld. Hoe voorspoedsdenken bewegen van God faciliteert, is het bouwen van de tabernakel in de woestijn. Nou, toen God zijn volk uit Egypte haalde, en deze teksten kan je even opschrijven, in Exodus hoofdstuk 3, daar zei God al, ik zal mijn volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En als u weggaat, zal u niet met lege handen gaan. Want je zal hun zilver en hun goud meenemen. En zo zult u Egypte beroven. Exodus 3, vers 21 en 22. Gods plan was om Egypte, wat symbool staat voor het wereldse systeem, te beroven. Het zilver en goud mee te nemen om het te gebruiken voor zijn koninkrijk. God zei niet, laat al het zilver en goud achter in de wereld. Want dat hebben we niet meer nodig. Nee, God zegt, neem het mee, nu gaan we het gebruiken voor mijn eer en glorie. En in Exodus hoofdstuk 12 lezen we ook dat gebeurt. Ze trekken weg en de Bijbel zegt, met zilver en goud leiden hen hun uit. Met vee en kleinvee en runderen en zeer veel vee. Nou, let op, wat gebeurt er in de woestijn? Dat God zegt tegen Mozes, je moet een tabernakel voor mij bouwen. De tabernakel was de plek waar God op aarde onder zijn volk woonde. En dan staat er, we gaan even Exodus, hoofdstuk 35 gaan we lezen. Vanaf vers 5, daar zegt God dat iedereen moet nemen een hefoffer voor de Heer. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere God. Goud, zilver, koper, en dan vers 9... En dan worden allerlei materialen opgenomen. In vers 9 lezen we over onyxstenen en andere edelstenen. In ieder geval, ze moesten allerlei kostbaarheden gaan offeren. Dan staat er dit in vers 21. En zij kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en wiens geest gewillig was gemaakt. En ze brachten het hefoffer voor de Heer ten behoeve van het werk van de tent van ontmoeting. Nou, en dan staat er wat mensen allemaal gaven. Dan gaan we even overslaan. Dan gaan we naar Exodus 36, vers 3. Er staat dit. Zij namen van Mozes heel het hefoffer aan dat de Israëlieten gebracht hadden om het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten. Let op, dus het hele offer was opgehaald. Dan staat er dit. Men bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij hem. Ze bleven geven, dag aan dag, elke morgen. Toen kwamen alle vaklieden die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man van het werk waarmee ze bezig waren. Dus iedereen, dit is zo mooi. Allemaal kwamen ze en zeiden tegen Mozes, het volk brengt veel, te veel. Het is meer dan toereikend. Het is te veel ten dienste voor het werk van de Heer. Dus dan staat er dit in vers 6. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan. Dus er moest een boodschap door het kamp gaan. Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer. Zo werd het volk ervan weerhouden. Ze moesten het volk tegenhouden. Nou, in Nederland moet je mensen aansporen om te geven. Hier moesten ze mensen tegenhouden om te geven. Want het materiaal was voldoende voor hen om al het werk mee te kunnen verrichten. Er bleef over, vers 7. Nou, hier zie je even dat Mozes moest mensen niet aansporen om te geven. Mozes moest mensen tegenhouden om niet nog meer te geven. Want dag aan dag kwamen ze brengen. En die mensen die bezig waren, die dachten op een gegeven moment van, al die stapels, we hebben meer dan genoeg. Nou, wat zijn hier even de lessen? God gebruikt mensen met een bewogen hart en een gewillige geest. En God wil ons allemaal een bewogen hart geven en een gewillige geest om te kunnen offeren. Ze gaven het beste en het kostbaarste voor God en er was meer dan genoeg. En hier zie je dat vrijgevigheid en voorspoed faciliteert wat God wil doen. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld is de bouw van de tempel. David wil een huis voor God bouwen. En uiteindelijk gaat Salomo het doen, want God zegt, jij mag het niet doen, je hebt te veel bloed aan je handen. En dan zegt David, is goed, maar David was een man naar Gods hart. Maar, zegt David, ik ga wel de financiën gereed maken. Nou, en dan staat er dit, in 1 Kronieken 29, vanaf vers 1.
1 Kronieken 29 vanaf vers 1.
Verder zei koning David tegen heel de gemeente: God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor mensen, maar voor de Heere God. Nou, dit is al een les voor Nederlanders. David zei niet, dit werk moet goedkoop, want het is voor de Heere. Nee, hij zegt, het is een groot werk. Waarom? Het is voor God. Als je iets doet voor God, doe het groot. Vers 2. Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. Goud voor de gouden voorwerpen, zilver voor het zilver, koper voor het koper, ijzer voor het ijzer, hout voor het hout, onyxstenen, andere stenen als opvulling, sierstenen, kleurrijke stenen, allerlei edelstenen, marmeren stenen in overvloed. Waarom? Vers 3. Waarom deed David dit? Omdat ik een behagen schep. Omdat ik hou van God. Omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daar bovenop van mijn persoonlijke vermogen aan goud, zilver en het huis van mijn God, boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed heb gemaakt, 3000 talent goud van het goud van Ophir, 6000 talent gezuiverd zilver om de muren mee te bedekken. Nou, dan gaat hij verder en dan zegt hij in vers 5, aan het eind van vers 5, wie is vandaag nog meer gewillig om de Heere zijn gaven? Dus David brak het door en hij zegt, wie gaat dit nog meer doen? Vers 6, toen gaven de hoofden van de families vrijwillig. Vers 7, zij gaven voor het dienst van het huis van God 5000 talent goud. Nou, en als je verder leest, edelstenen. Vers 9 is even mooi. Dit is zo'n mooi hoofdstuk. Het volk was verblijd over hun vrijwillige geven. Dit waren geen Nederlanders. Zo'n duur gebouw, moet dat nou? Nee, het volk was verblijd over hun vrijwillige geven. Want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heer. Nou, hoe konden ze dit doen? Vers 12. Waarom? Let op. Rijkdom en eer komen van uw aangezicht, Heer. U heerst over alles. In uw hand is macht en kracht om een ieder groot en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij loven en prijzen u, want wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Maar alles is van u en uit uw hand hebben wij het gegeven. Dus ze zagen het niet als van zichzelf. Ze zaten niet, dit is mijn geld. Nee, Heer, dit is überhaupt van u. Dus ze zagen alles als van God. Nou, dat staat ook weer in vers 16. Heer onze God, heel deze overvloed hebben wij gereed gemaakt om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, want het is allemaal van u. Het is allemaal voor u. En dan bidt koning David in vers 18. Heere God van onze vader Abraham, Isaac en Israël, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk. David zegt, man, dat uw volk, en wij zijn Gods volk, voor eeuwig deze gezindheid mag hebben. Welke gezindheid? Om radicaal te offeren, te blijven geven, meer dan genoeg. En blij te zijn en God de eer te geven, omdat zei de Heer, alles is van u. Nou, dit is een voorbeeld van geven. Koning David was zo rijk dat hij meer dan 3 miljoen kilo aan goud gaf trouwens. Nou, omgerekend naar vandaag de dag is alleen David zijn offer was 200 miljard euro aan goud en 30 miljard aan zilver. Dus die hele tempel heeft honderden miljarden gekost. Maar David als man van Gods hart deed dit. Maar alles komt van God en bewaar voor eeuwig deze gezindheid. Dat is het tweede voorbeeld. Moet een tempel gebouwd worden en voorspoed en voorspoedsdenken, niet tekortdenken. Ze zeiden niet, oh Heer, armoede en gebrek komt van voor uw aangezicht. Dat is wat veel. Nee, rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. Wat komt voor Gods aangezicht vandaan? Rijkdom en eer. Het derde voorbeeld is koning Joas. Koning Joas. 2 Kronieken 24, vers 4 en daarna vanaf vers 10. Koning Joas is een bijzondere koning. Het hele verhaal zou je eens moeten lezen, maar dat gaan we nu niet doen. Maar dan staat er ook, hierna gebeurde dat in het hart van Joas was om het huis van de Heere te vernieuwen. Dat is vers 4. Dus koning Joas kreeg op zijn hart om het huis van de Heere te vernieuwen. Zie je dat? Dus er moest werk gebeuren aan het huis van God. Misschien kunnen mensen dat in de reactie zetten. Er is werk te gebeuren aan het huis van God. Vers 10. Toen verblijden zich alle leiders van heel het volk. Dat moest gegeven worden. Niet toen begon iedereen te klagen. Kunnen we niet deze oude gordijnen houden? Moet dit wel? Kennen we iemand die het goedkoop kan doen? Nee. Toen verblijden zich iedereen en zij brachten het geld bijeen en wierpen het in de kist tot het men gereed was.
Ten tijde dat men de kist voor de levieten, de priesters, naar de beambten van de koning liet brengen, gebeurde het, als zij zagen dat er veel geld in lag, dat de schrijver van de koning kwam, samen met de opzichters en de hoofdpriester, en dat zij de kist leeg maakten. Vervolgens namen ze hem weer op en brachten ze hem naar zijn plaats. Zo deden zij van tijd tot tijd. En zij verzamelden geld in overvloed. Geld in overvloed. Gods plan, wat is Gods plan voor zijn huis? Geld in overvloed of tekort? Uiteraard geld in overvloed. Nou, dit zijn allemaal Bijbelse voorbeelden. Iedereen werd blij om te geven en begon te geven. Er werd veel geld gegeven en ze deden het in overvloed. Tom, heb je nog een voorbeeld? Ik ben blij dat je het vraagt. Hiskia, 2 Kronieken 31. Nou, dit is helemaal een verhaal. Dit hebben heel veel mensen nog nooit gelezen. Maar je begint gewoon te stuiteren als je dit leest. 2 Kronieken 31 vanaf vers 4. Hiskia, hij zei tegen het volk, de inwoners van Jeruzalem, dat zij het deel voor de priesters en voor de levieten moesten geven. Dat waren de mensen die voor God apart waren gezet. Hiskia zegt, we gaan geven aan God. Ook hij ging het huis van God bouwen. Zodat zij zich met kracht kunnen wijden. Het is Gods plan dat mensen zich met kracht kunnen wijden aan de wet van de Heer. Toen dat woord zich verspreidde, let op, staat er niet, begonnen alle Israëlieten te klagen. Brachten de Israëlieten veel eerstelingen, dat is het beste van hun oogst. Van koren, nieuwe wijn, olie, honing en van de hele opbrengst van het land. Zij brachten de tiende van alles in overvloed. Dan staat er dit in vers 6. En de Israëlieten en Judeërs die in de steden van Juda woonden, ook zij brachten tiende van de runderen, het kleinvee, tiende van de geheiligde gaven die aan de Heere God geheiligd waren. Zij maakten er vele stapels van. Misschien kunnen mensen stapels in de reactie zetten. Stapels. Zij maakten er vele stapels van. In de derde maand begonnen zij die stapels aan te leggen en in de zevende maand waren zij klaar. Denk eens nou wat hier staat. De derde maand, vierde maand, de vijfde maand, de zesde maand, de zevende maand. 5 maanden lang waren ze aan het stapelen. Azaria, de hoofdpriester van het huis van Zadok, sprak daarop tot hem en zei, sinds er begonnen is dit hefoffer naar het huis van de Heere te brengen, is het tot verzadiging toe... Oh, wacht. Vergeet vers 9. Hiskia vroeg de priesters en de levieten naar die stapels. En vers 10. Die hoofdpriester zegt dus, sinds het begonnen is de hefoffer van het huis van de Heer te brengen, is het tot verzadiging toe te eten geweest. Ja, wij hebben overvloedig overgehouden, want de Heer heeft zijn volk zo gezegend dat deze overvloed overbleef. En dan staat er verder dat mensen bleven geven. Nou, wat zien we hier? Levieten moesten zich met kracht wijden aan de wet van de Heer. Als reactie begon iedereen te geven. Ze begonnen stapels aan te leggen. Ze loofden God en ze hielden over. Hoe meer ze gaven, hoe meer God zegende en hoe meer ze overhielden. Wat een voorbeeld. En het laatste voorbeeld. Ja, iemand heeft een mooie reactie. Niet hamsteren voor jezelf, maar stapelen voor God. Dat is een mooie quote. Niet hamsteren voor jezelf, maar stapelen. Voor God. Laatste voorbeeld wat we niet hebben hoeven te lezen, maar is Handelingen hoofdstuk 4, Nieuwe Testament, waar iedereen, vanaf vers 32 tot en met 37, er staat er waren 5000 gezinnen die geloofden, staat eerder in het hoofdstuk, en iedereen begon zijn huizen, akkers en bezittingen te verkopen en legde het geld aan de voeten van de apostelen. Nou, je mag zelf eens uitrekenen om hoeveel geld dat gaat. Waarom deden ze dat? Later brak er een vervolging uit. Ze moesten alles achterlaten, maar ze hoefden niks meer achter te laten, want ze hadden het al verkocht. Maar goed, in één keer, dat bracht een enorme versnelling aan de groei van de kerk. Dus dit zijn positieve voorbeelden, waar je ziet hoe voorspoedsdenken en overvloeddenken faciliteert wat God wil doen. Nou, de Bijbel heeft ook een paar negatieve voorbeelden die ik kort wil noemen, voordat we nog naar wat concrete lessen gaan. Nummer 1. De herbouw van de tempel bij Haggai. Op een gegeven moment werd het volk werd in ballingschap gebracht en ze kwamen weer terug. En God had gezegd, je moet de tempel gaan herbouwen. Maar ze kwamen terug in het land en iedereen begon heel druk te bouwen aan zijn eigen huis. En Gods huis lag in puin. En God, door de profeet Haggai, bestraft zijn volk. En dan lezen we dit in Haggai vanaf vers 1. Vanaf vers 5. Haggai 1 vanaf vers 5. Nou, hier zitten hele waardevolle lessen in. Dankjewel, we hebben iemand even uitgezegend. Die zegt voorspoedspredikant. Joh, dat klopt. Daar gaat de hele les over. De herbouw van de tempel. Haggai 1 vanaf vers 5. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Hé, wat zeggen deze mensen? Oh, het is nog niet tijd om Gods huis te bouwen. Oh, dit is trouwens vers 2, sorry. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. En toen kwam het woord van de Heer, vers 3, door de dienst van de profeet Haggai. Oh, is het dan wel tijd om in uw eigen fraaie overdekte te huizen te wonen, terwijl dit huis, mijn huis, de tempel, in puin ligt? Nu dan, zegt de Heer, let maar aandachtig op je wegen. Je zaait veel, maar je brengt weinig binnen. Je eet, maar het is niet tot verzadiging. Je drinkt, je wordt niet dronken. Je kleedt, maar je wordt niet warm. En de dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Dan wordt het licht geen zegen op. Er ligt geen zegen op gebrek in Gods huis. Er ligt een vloek op gebrek in Gods huis. Daarom zegt de Bijbel, vervloekt is het als er geen tienden worden gegeven. Niet gezegend, vervloekt. Er ligt een vloek. Misschien kunnen mensen dat zeggen in de reacties. Er ligt een vloek op gebrek in Gods huis. God is hier heel serieus over. Dit zijn geen spelletjes bij God. Vers 7. Zo zegt de Heer van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in. Haal hout en herbouw dit huis, mijn tempel. Dan zal ik er behagen in scheppen. En verheerlijkt worden, zegt de Heer. U rekent op veel, maar het wordt weinig. Nou goed. Waarom? Dat is ook vers 9. Omdat mijn huis verwoest ligt. Terwijl u zich wel uitslooft voor uw eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw. En dan Haggai 2 vanaf vers 19. Want wat gebeurt er? Gods volk gehoorzaamt en ze beginnen te geven. En dan staat er, let toch aandachtig op. Vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is. Let aandachtig op. Ligt er nog zaad in uw schuur? Zelfs tot de wijnstok, vijgenboom, de granaatappelboom toe. En de olijfboom die geen vrucht heeft gedragen, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Vanaf welke dag? De dag dat ze Gods huis gingen bouwen. Nou, dit is een negatief voorbeeld. En dit vind ik altijd een sprekend voorbeeld voor de tijd waarin wij in leven. Iedereen is druk met zijn eigen huis. Dit zie je vandaag nog. Mensen zijn druk met hun eigen leven. Ook christenen zijn bezig met hun eigen huis. Ik wil een eigen koopwoning. Ik wil een groter huis. Ik wil een vakantiehuis. Ik wil een nieuwe keuken. Ik wil een nieuwe vloer. Ik wil een nieuwe badkamer. Ik wil de tuin verbouwen. Ik wil een nieuwe auto. En God zegt, is het tijd om je eigen vrij overdekte huis te bouwen, terwijl mijn huis verwoest ligt? Nou, veel mensen moeten er niet aan denken als hun keuken oud is, of hun auto is oud, of ze wonen te klein. Maar als de kerk te klein is en aan een nieuw gebouw toe is, doet ze dat niks. Als de voorganger in een oude auto rijdt, doet ze dat niks. Als de kerk een oude keuken heeft, doet ze dat niks. En dat is wat God hier bestraft. God bestraft ze fel. En het is ze tot gebrek en niet tot overvloed. Nou, dit is wat de Bijbel altijd zegt. Er zijn mensen, Spreuken 11 vers 24, die meer inhouden dan rechtmatig is, maar het is tot gebrek. Maar er zijn ook mensen die mild uitdelen en het is tot overvloed. Geven leidt tot meer hebben. Inhouden leidt tot gebrek. Maar dit is een typisch voorbeeld hoe druk mensen kunnen zijn met hun eigen huis in plaats van Gods huis. En ik geloof dat God is op zoek naar mensen die een hart hebben voor zijn huis. En wat gebeurt er hier? Negatief voorbeeld. Eigen gerichtheid blokkeerde wat God wilde doen in het land. Tweede voorbeeld, ga ik niet lezen, ga ik alleen citeren. De rijke jongeling. We kennen het verhaal allemaal, de rijke jongeling. Een negatief voorbeeld, wat jij zegt tegen hem, laat alles achter je, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. Nou, wat is al de les? Jezus zegt, ik ga wel voor je zorgen. Dat is de uitnodiging die Jezus doet. Maar, hij doet het niet, hij kan het niet, hij was bedroefd, hij had veel bezittingen. En dan zegt Jezus, hoe moeilijk is het voor hen die op rijkdommen te vertrouwen om het koninkrijk van God binnen te gaan? Ja, hij vertrouwde op zijn rijkdommen. Maar dan zegt Petrus, zegt, Heer, ik heb wel alles achtergelaten. Vanaf vers 32 is dat volgens mij of zo. Even kijken, 28. En dan zegt Jezus in vers 29, er is niemand die huis, akkers, et cetera, achterlaat voor mij. Of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd met vervolgingen, krijg je er gratis bij, en het eeuwige leven. Nou, het punt is, wat zegt Jezus? Jezus had die rijke jongeling nog 100 keer zoveel willen geven, mits die eerst kon loslaten. Maar dit is een negatief voorbeeld waar rijkdom tegenhoudt. En eigenlijk, dit is interessant, de rijke jongeling had armoede denken. Vergeet dat nooit. De rijke jongeling had armoede denken. Want hij dacht, het is beter in de wereld dan in Gods koninkrijk. Want Jezus doet het aanbod, ik zal voor je zorgen, geloof mij. Hij zegt, volg mij maar. Dat kon hij niet geloven. Maar de rijke jongeling had armoede en tekortdenken. Hij kon het niet toevertrouwen in de handen van Jezus. Heel belangrijk om te beseffen.
Jezus had hem 100 keer meer willen geven. Maar het blokkeerde wat God wilde doen. Het blokkeerde totaal wat God wilde doen in zijn leven, want hij kon niet loslaten. Nou, zo zegt Jezus ook, ieder van u die niet alles achter kan laten, Lucas 14, vers 33, die kan mijn discipel niet zijn. Dus hè, dat is wel een heftige opdracht voor mensen, maar wel goed om te beseffen. Derde voorbeeld, negatieve voorbeeld. Ik geef je 5 positieve, 5 negatieve. En deze kennen heel veel mensen niet, maar dat is Nehemia hoofdstuk 13. Wat zien we daar? De levieten zijn gevlucht. De mensen die God aanstelden om voltijd God te dienen, de priesters, zijn gevlucht. Dan staat er in Nehemia 13 vanaf vers 4, hiervoor had Eliasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia, een grote kamer voor hem gemaakt. Daar brachten zij vroeger het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tiende van de graan, nieuwe wijn, olie, etc. Maar dat gebeurde niet meer. Vers 6, zegt Nehemia, toen dit alles plaatsvond, was ik niet in Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artahasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. Vers 7. Toen ik in Jeruzalem aankwam, kreeg ik inzicht in het kwaad dat Eliasib ten behoeve van Tobia had gedaan door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. De voorhoven, daar moest de voorraad opgeslagen worden voor de tiende, maar dan had hij een kamer, had hij een appartementje gebouwd. Tobia, die woonde op de plek waar de voorraad moest liggen. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. Dit is grappig. Daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. Zijn tv, zijn computer, alles werd op straat geflikkerd. Ik zei dat de kamers gereinigd moesten worden en ik liet de voorwerpen van het huis van God terugbrengen met het graanoffer en de wierook. Verder kwam ik te weten dat de delen voor de levieten niet werden gegeven. De levieten kregen geen salaris, de mensen die God voltijd dienden. Dus, wat staat er dan? De levieten en de zangers die het werk verrichten waren gevlucht. Ieder naar zijn eigen veld. Nou, levieten mochten helemaal geen eigen veld hebben als je de wet leest. Een leviet, iemand die voltijd God diende, mocht daarnaast geen eigen akker hebben, want hij hoefde niet te werken voor zijn levensonderhoud. Jawel, voor God. En dan zou het volk hem zegenen. Maar dat gebeurde niet, dus die mensen hadden een eigen veld en ze waren gevlucht. Negatief voorbeeld, de levieten, de mensen die voltijd God dienden, zijn gevlucht. En ze zijn weer in het natuurlijke gaan werken, omdat de mensen niet gaven en het blokkeerde wat God wilde doen. Nog 2 voorbeelden die ik korter ga geven. 1 Korinthe 9, daar zie je dat mensen niet de offers gaven die de bedieningen verdienden, waardoor Paulus ze aanspreekt. Hij zegt, u mag een dorsende os niet muilbanden. Een os die de oogst aan het binnenhalen is, mag je geen muilkorf op doen. Nee, je moet ze vrijelijk geven, ze mogen als eerste erin delen. En Paulus zegt, we hebben hier recht op. Als ik het geestelijke bij u zaai, heb ik recht om het stoffelijke te oogsten. Maar dat gebeurde niet. Dat is het 4e voorbeeld. Waar dus in de Korintiërgemeente geblokkeerd werd wat God wilde doen. En het 5e voorbeeld is het Bijbelboek 3 Johannes. Waar iemand was met de naam Diotrephus. Die blokkeerde wat God wilde doen. Want hij verbood mensen om partner te worden van bedieningen. Daar gaat dit boekje over. Leven door geven. Je kan het naluisteren of nalezen. En we hebben hem ook op video staan. Maar wat zegt dan Paulus in 3 Johannes 1 vers 8? Dan zegt hij, daarom moeten wij die mensen, dat zijn reizende bedieningen, met open armen ontvangen. Zo werken we mee om Gods waarheid bekend te maken. Wat zegt de HSV? Zegt hij dat ook? Zo moeten wij die mensen ontvangen. Zo werken we mee om Gods waarheid bekend te maken. Ik heb hier niet de HSV. Maar dan staat vers 9. Ik heb een brief geschreven aan de kerk waar ook Diotrephus bij hoort. Maar Diotrephus wil niet met ons te maken hebben. Hij speelt de baas over anderen. Als ik bij hem kom, zal ik hem streng toespreken over zijn verkeerde gedrag. Want die man vertelt leugens, dat is niet het enige. Hij wil rondreizende christenen. En hier staat de broeders, maar dat gaat in de context over de broeders die een eigen bediening hadden en rondreisden en het woord onderwezen, niet in zijn huis ontvangen. Nou, dat was niet alleen van kom een kop koffie drinken, maar je moest ze eten geven, kleding geven, je ontving ze, je zegende ze. En als iemand anders het wel wil doen, verbiedt hij hun dat. Dus hij verbood mensen om partner te worden. Nou, daar gaat heel dat boekje over. Maar ook daar zie je dus dat hier is een strenge vermaning, want het blokkeert wat God wil doen. Namelijk reizende bedieningen vrijzetten.
En daarom roept Paulus ze op om wel partner te worden met die bedieningen. Nou, dit zijn even 5 positieve voorbeelden en 5 negatieve voorbeelden over hoe voorspoedsdenken een beweging van God faciliteert en versnelt en zorgt ervoor dat er gedaan wordt wat God wil doen. De tabernakel, de tempel, hè, Hiskia, Joas, noem maar op wat we net hebben gelezen. En hoe armoede denken en denken in tekort en gebrek en gierigheid blokkeert wat God wil doen. Daarom is het zo belangrijk. En daarom zeg ik ook al bij de Blessed Conference, voorziening is voor jezelf, ik heb genoeg voor mezelf, maar voorspoed is voor de ander. We zijn gezegend om een zegen te zijn. Nou, even, dit zijn denk ik een paar belangrijke lessen. Wat moeten we in Nederland, wat zijn de lessen voor Nederland? Want we hebben het hier over wat blokkeert opwekking. Nou, wat kan opwekking in Nederland of in ons leven blokkeren? Nou, in Nederland is er heel veel armoede en tekortdenken. Ik heb er in het begin voorbeelden over gegeven. En heel veel van deze verhalen, laten we het zo zeggen, kunnen we niet op Nederland plakken. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iedereen alles begon te verkopen en het geld aan de voeten van de bedieningen, van de apostelen en de voorgangers begon te leggen, omdat er een beweging van God was. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen moesten zeggen, stop maar met geven, er is meer dan genoeg. Heel vaak is er, nee, er is nog steeds nood, omdat mensen weinig geven. Ik heb nog nooit meegemaakt, bij Frontrunners zijn we de cultuur aan het veranderen, dat als we zeggen we gaan offeren, dat mensen beginnen te juichen en te klappen. Om dit is wat je ziet in de Bijbel. Mensen begonnen te juichen. Hé, we gaan geven, we gaan het huis van God bouwen. Mensen verheugden zich. Ze hadden een hart voor het huis van God. Maar heel vaak zien wij in Nederland de tegenovergestelde reactie van de negatieve voorbeelden. Mensen zijn heel druk met hun eigen huis. En daar ga ik zo meteen nog wat over zeggen. Mensen werken reizende bedieningen tegen. Ontmoedigen mensen. Dus eigenlijk zien we veel meer van de negatieve voorbeelden terug. De rijke jongeling die vastzit aan zijn bezit. Rijke mensen die vastzitten aan hun bezit. We zien veel meer van de negatieve voorbeelden terug. En het blokkeert wat God wil doen. Het legt de bouw van Gods huis stil. En het brengt dus ook geen zegen. Dat is het frappante wat je ziet in al die voorbeelden. Als mensen meer voor zichzelf gaan beginnen te verzamelen, brengt het helemaal niet meer zegen. Maar iedere keer dat mensen meer Gods huis beginnen te bouwen, brengt het veel meer zegen. We zagen dat de levieten gevlucht waren. Nou, in Nederland zijn heel wat levieten gevlucht. Er zijn heel veel voorgangers en mensen met bedieningen, roepingen, die niks meer ermee doen of gevlucht zijn, terug naar de wereld, terug naar een baan, omdat de kerk ze niet wilde onderhouden, mensen wilden niet aan ze geven, ze kwamen niet van de grond. En ik weet dat de onderwijzing kan het doorheen breken met geloof. Maar heel veel van die mensen zijn gewoon, ze hebben gewoon gezegd, laat maar zitten. Ik ken ook heel veel mensen die jarenlang in bediening hebben gezeten en uiteindelijk hoe respectloos de kerk ze heeft behandeld al die jaren of de bediening, dat ze uiteindelijk teleurgesteld raken en zeggen, in de wereld is het beter. Ik ga liever naar een wereldse baas toe met een vast inkomen. Dan heb ik betere arbeidsvoorwaarden, betere dingen dan dat ik krijg van mijn broeders in het koninkrijk. En het blokkeert dus wat God wil doen in Nederland. Namelijk zijn huis en zijn koninkrijk bouwen en zijn kinderen zegen en bedieningen vrijzetten. Nou, armoede en ook ongehoorzaamheid aan Gods principes, maar het blokkeert echt wat God wil doen. Nou, toevallig, en het is echt toevallig, zat ik vanmiddag met de 2 mensen die op onze voltijdschool waren. Die kwamen nog even bij mij napraten. En toen hadden we het over deze dingen, over voorspoed. En zij hebben meer dan 40 jaar, zitten nog steeds in de voltijd bediening. Hebben bijbelscholen opgezet, kerken, bedieningen. En ze zeiden zelf ook hierover, ze zeiden zelf, ons is alleen maar dat armoede en tekortdenken altijd geleerd. Ze waren beide vroeger opgegroeid in armoede, maar ze zijn ook de kerk, waar kerken en bedieningen waar we altijd hebben gezeten, werd ons alleen maar nog meer armoede geleerd dan dat we al kenden van huis uit. Het was zo geestelijk om zo min mogelijk te hebben. Het mocht niks kosten, want het was allemaal voor de Heer. Alles moest altijd gratis. Al je tijd gaf je alleen maar vrijwillig. Maar ja, je deed het voor de Heer. En ze zeiden zelf, het heeft zo beperkt eigenlijk wat God wilde doen. God had zoveel meer willen doen door hun bediening heen en wat ze hadden. Maar het was toch gewoon het armoededenken, tekortdenken wat beperkte. Nou, God wil hier dus een verandering in brengen. En ik vind altijd Amos 9, vers 13 en 14 een hele mooie tekst. Een van mijn lievelingsteksten. Waar God zegt, zie, Er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreden de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels verdrenkt zullen worden. Maar wat zegt de andere vertaling? Ik heb hier ook de Bijbel in gewone taal. Die zegt, de Heer zegt, er komt een nieuwe tijd. Misschien is dat een mooi iets. Er komt een nieuwe tijd. In die tijd kan er meteen gemaaid worden naar het ploegen. En na het zaaien zal er meteen de oogst opkomen. Op de heuvels zal veel koren groeien. Op de bergen zullen wijngaarden zijn vol druiven. De Grootnieuwsbijbel zegt, de tijd komt dat het ploegen meteen zal volgen op het oogsten. En de Engelse vertaling zegt, de tijd komt dat de maaier de zaaier in zal halen. Nou, God wil hier versnellen. Je ziet, God zegt, ik ga versnellen, ik ga veranderen en de maaier gaat de zaaier inhalen. En dat betekent dat als je nog aan het zaaien bent, dat het zo snel gaat dat de maaier, degene die de oogst binnenhaalt, je gewoon inhaalt. Nou, God wil een versnelling geven en we kregen ook een profetische woord, ook op de Blessed Conference, sommige mensen hebben het misschien gezien, met de vertolking van tongentaal sprak de geest nieuwe kerken en nieuwe werken. En dat is een profetisch woord van Nederland. Wat wil God geven? Nieuwe kerken en nieuwe werken. God wil versnellen en vermenigvuldigen. Gods plan is dat miljoenen Nederlanders tot geloof gaan komen, gediscipeld gaan worden, nieuwe kerken gestart worden, nieuwe werken gestart worden. En dat we impact maken met het evangelie van Jezus Christus, zolang we de tijd nog hebben. Dus, wat moeten we gaan veranderen in Nederland? En op sommige dingen, hier wil ik even de nadruk leggen, voordat we gaan afronden. Nummer 1. Het is tijd dat we levieten gaan vrijzetten. Mensen die voltijd God dienen. Mensen die voltijd voor het evangelie geroepen zijn. Daarom hebben we ook die voltijdschool. Maar mensen die een roeping ervaren om voltijd te prediken, kerken te starten, bedieningen te starten. Die moeten vrijgezet worden, maar dat vraagt vrijgevigheid van de gelovigen. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld in veel kerken in Amerika, die hebben zo gigantisch veel mensen in dienst. Een kerk van 500 mensen heeft daar zomaar 20, 25 mensen in dienst. Maar als je het uitrekent, hoort dat ook heel makkelijk te gaan. Want als 500 mensen hun tiende geven, zou je in theorie 50 mensen in dienst kunnen nemen. Dat geldt ook voor bedieningen. Dus dan heb je het nog niet eens over offers, heb je het nog niet eens over partners, heb je het alleen maar daarover. Nou, dat is Gods plan. Maar wat zie je in Nederland? Een kerk van 500 mensen heeft alleen een voorganger in dienst. Sommigen niet eens, hebben nog vrijwillig. En één secretaresse. Ja, dat is toch moeilijk, lastig. Ja, salariskosten. Het is gewoon armoede. Het is armoede denken. Het zou makkelijk moeten zijn. Ook naar bedieningen. Weet je, als er offers op worden gehaald en partners. Het zou makkelijk moeten zijn om mensen in dienst te hebben. En toen God de visie gaf voor dit, zei God ook tegen me, ik ga een explosie aan partners geven. Nou, die partners helpen ons om te doen wat God ons voor geroepen heeft. Want partners geven iedere maand, ook al is het 20, 25, 50 euro. Maar als je een hele groep partners hebt, kan je daardoor mensen in dienst nemen, boeken drukken, al die dingen meer. Dus het is tijd dat we levieten gaan vrijzetten en dat daar vrijgevigheid voor komt. Wat is nog meer tijd in Nederland? Een groter hart voor Gods koninkrijk. Want wat zie je dus bij die positieve voorbeelden? We hebben een hart om het huis van de Heer te bouwen. Ze waren verblijd. Nou, hoe kom je daar? Stop je schatten. Wij denken andersom. Nou, als je heel veel van Gods koninkrijk houdt, dan ga je vanzelf heel veel geven. Maar Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 6, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Jezus zegt niet waar je hart is, daar zal je schat zijn. Hij zegt waar je schat is, daar gaat je hart vanzelf achterna. En dus mensen hebben het heel graag over waar ze het meeste. Als mensen heel veel aan hun huis hebben besteed, hebben ze het heel graag over hun huis. Als mensen hun schat, hun tijd, hun aandacht stoppen in hun eigen bedrijf, hebben ze het daar heel graag over. Waarom? Je hart gaat vanzelf wel achteraan waar jij je schat in stopt. Let maar op. Koop van een willekeurig bedrijf aandelen en jij hebt in één keer een groot hart voor dat bedrijf. Je wil dat het goed gaat met ze, je wil dat ze groeien, je wil dat ze toenemen. Waarom? Je schat zit erin. Je schat zit erin. Dus waar jouw schat stopt, jouw hart gaat er automatisch achteraan. Stop je schat in het koninkrijk van God. En weet je, een hart voor Gods koninkrijk. Ik heb opgeschreven wat zichtbaar wordt. Want als je vraagt, wie hier heeft een groot hart voor het koninkrijk van God? En ik snap dat wij niet het gemiddelde publiek hebben. Maar vraag dat in een kerk. Wie heeft hier een groot hart voor Gods koninkrijk? Nou, iedere christen zegt, ja, ik. Wie kan het bewijzen met zijn financiën? Nou, hoeveel mensen zouden dan nog steeds hun hand opsteken? Zeggen, oh, ik laat het wel zien. Weet je, als jij zegt, ik heb een groot hart voor Gods koninkrijk, zou dat duidelijk zichtbaar moeten zijn in je financiën en in wat je geeft. zou dat bovenaan moeten zijn, zou het eerste moeten zijn en zou een groot gedeelte moeten zijn. Een vriend van mij die financieel adviseur is, die maakt ook duizenden belastingopgaves voor mensen en ook voor heel veel christenen. En heel vaak zitten mensen in een gesprek, dan maakt hij kennis met ze, dan moet hij ze helpen. Ja, hè, we zijn christen, we gaan naar de kerk en zitten. En vervolgens moet u een belastingopgave en dan bij het kopje giften staat niks. Of een paar tientjes. Of kleine bedragen. Mensen die gewoon allerlei hele mooie salarissen of inkomsten invullen of bedrijfseigenaren en dan bij kopje geven staat niks. Weet je, dat, zo zou het niet moeten zijn. Mensen zouden aan jou moeten kunnen zien, als je een belastingopgave bent, dat je christen bent als je niks zegt. Dat je gewoon vertelt, dit verdien ik, wat geef je per jaar? Boom. En dat je een bedrag noemt, waardoor de Belastingdienst, of de mensen die het invullen, zeggen, sorry, heb ik het goed verstaan? Hoe kan het? En dat je dan getuigt, oh, ik ben christen. Niet dat je eerst moet vertellen, ik ben christen. Oh, goed dat je het zegt, want het is niet te zien, het rest van je, wat je invult. Het zou zichtbaar moeten zijn, het zou concreet moeten zijn. Een hart voor Gods Koninkrijk. Nou, weet je, ik kan voorbeelden geven waar ik in het buitenland ben geweest. Oekraïne, Afrika, waar mensen zoveel minder hebben, maar zoveel vrijgeviger zijn, Albanië, dan in Nederland. Nou, een hart voor Gods Koninkrijk, en ik ga mensen even uitdagen, want daarvoor ben ik er natuurlijk. Maar om even als voorbeeld, mensen hebben geen moeite om 5.000, 10.000, 20.000 of 30.000 of 40.000 euro uit te geven aan een nieuwe auto. Hebben ze geen probleem mee. Of om hem te leasen voor 100 euro's per maand. Maar, wat nou als je 5.000 moet weggeven aan het Koninkrijk? Of 10.000, of 20.000, of 30.000? Dan, nou nee, nee. Hoe kan het dat mensen het makkelijker vinden om een groot bedrag te geven, uit te geven aan een auto, dan aan het Koninkrijk van God? Mensen hebben er geen moeite mee om een nieuwe keuken uit te kiezen voor 10.000 euro of 15.000 euro. Maar 15.000 euro weggeven aan het Koninkrijk, daar moeten ze niet aan denken. Weet je, ik heb besloten in mijn leven, het grootste bedrag wat ik uitgeef, zal niet zijn aan een huis, zal niet zijn aan een auto, zal zijn aan het Koninkrijk van God. Dat is een besluit wat ik heb gemaakt. Het gaat niet zo zijn dat het grootste bedrag wat ik ooit heb uitgegeven, dat dat een materieel iets is en niet is gestopt in het Koninkrijk van God. Nou, mensen moeten hier soms in uitgedaagd worden. Soms zeggen we, ja, je daagt mensen wel. Ja, dat is de bedoeling. Gisteren sprak ik nog iemand naar de Blessed Conference. Die zat de hele conferentie online te kijken. En een van de dingen die ik zeg, is ook online kan je geven. Omdat mensen denken vaak, oh, online, dat is makkelijk, thuis, gratis. Weet je wel. Maar ook online kan je geven. Dus, en ik zei, weet je, en ik zei gisteren op de Blessed Conference, of afgelopen weekend. Weet je, we zouden er gewoon naartoe moeten, ook in een zaal. Dat mensen gewoon 1.000 euro per persoon kunnen, willen en geven. Want God wil je voorspoedig maken en God wil je vrijgevig maken. Nou kan je nagaan wat voor offers dat vrijzet voor het Koninkrijk van God. Als je dan met 1.000 man in de zaal zit, komt er 1 miljoen binnen. Weet je, en dan heb je het, mensen nogmaals, iedereen zou op dat niveau moeten komen. Dan heb je het nog niet eens over gigantische bedragen geven. Sommigen zeggen, 1.000 euro, dat heb ik niet. Typen ze op hun iPhone van 1.000 euro. Typen ze vanuit hun auto van 10.000 euro. Typen ze terwijl ze op een bank zitten van 1.000 euro. Weet je, bijna van alles kost 1.000 euro vandaag de dag. Een halve week op vakantie onderhand kost 1.000 euro. 1.000 euro, dat heb ik niet, zeggen ze vanuit hun huisje op Centerparks. Nou, ik ben even wat mensen, en ik snap dat de mensen die het echt niet hebben. Maar sommigen, goed, dus degene vertelde me, die zat op de bank met de partner en zei, wij kunnen toch wel 1.000 euro geven? En die man zei, ja, kunnen we doen. Zullen we het doen? Ja, is goed. Nou, soms moeten mensen gewoon uitgedaagd worden om te geven. Om te geven. Weet je, en daarom, weet je, als we hebben het over 1 miljoen, hoeven mensen niet, weet je, dan denken mensen altijd, oh, nou, wie gaat dat geven? Nou, als we met z'n allen flink geven, is het helemaal niet zo heel veel geld. Als er 3.000 mensen op een conferentie komen, verdeeld over verschillende dagen, en iedereen geeft 350 euro, is er meer dan 1 miljoen binnengekomen. Dus, en dan hebben we het nog niet eens over hele grote offers. Dat zijn voor heel veel mensen nog niet eens een tiende. Dus we moeten anders gaan denken. En ik geloof nogmaals dat er ook echt dat het tijd is dat de grote giften Gods Koninkrijk inkomen. Dat mensen leren om 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. En mensen die het kunnen. Weet je, ik zei, je hoeft geen miljonair te zijn om een ton te geven. Je moet tonner zijn om een ton te geven. Je hoeft geen miljonair te zijn om 10.000, want je moet 10.000 euro hebben om 10.000 euro te kunnen geven. Nou, dus ik geloof dat er ook een grotere mate van vrijgevigheid mag komen in Nederland. En dat we ook... Weet je, het is goed dat mensen hier soms aan uitgedaagd worden. Sommige mensen hebben er nog nooit van hun leven aan gedacht om een groot bedrag te zaaien in het Koninkrijk van God. Nummer 3. Klopt dat? Ja. Wat moeten we gaan veranderen? Levieten vrijzetten. Een groter hart voor Gods Koninkrijk. Nummer 3. Als je oogst wil zien, zal je eerst moeten zaaien. Nou, en heb ik het niet eens over financiën, heb ik het nu niet over. Maar wie wil de verandering zien in Nederland, in het geestelijke klimaat? Ik denk als we emoji-handjes konden doen, dat iedereen zijn hand opstak. Maar wat moeten we doen? Zaaien. Soms zie je, even kijken hoor, even als voorbeeld. Geestelijke oogst, ons geven, heb ik opgeschreven, gezet, Gods geven vrij. Toevallig een vriend van mij heeft een paar dingen laatst, hij kreeg heel veel vragen, wij ook, vanuit een ander land, ik zal niet zeggen welk land, maar het begint met een B en hij heeft op België. En hij kreeg ook veel vragen, hey, willen jullie naar België komen, Dus uiteindelijk, hij ging met zijn bediening naar België. En hij vertelde dat ze daar gewoon drie dingen deden, kwamen behoorlijk grote groepen op af. En dat in het offer, uiteindelijk aan het eind, 3-4 giften zaten. Weet je, en toen uiteindelijk zegt, ik ga er nu niet meer heen. Waarom? Mensen zijn niet bereid om te offeren. Ze willen wel graag oogst in hun land. Kom naar België, hier gebeurt... Maar als het punt daar komt dat er iets moet gebeuren en er geofferd moet worden... Weet je, wil niemand vrijwilliger zijn, wil niemand financiën geven. Nou, soms willen we wel een oogst zien, maar we willen niet zaaien. Dat is niet hoe het werkt. We willen wel een beweging van God, maar geen offers brengen. Nou, wat leren van het herstel van de ark? Het ging gepaard met offers. Om de zoveel stappen maakten ze een offer. Als we een herstel willen zien van de tegenwoordigheid van God, zal het gepaard gaan met offers. Nou, en zeker, dus als we het hebben over een hart voor Gods Koninkrijk, misschien kunnen mensen dat er neerzetten. Een hart voor Gods Koninkrijk. Soms zie je, en ik ga nog wat meer dingen zeggen die misschien gevoelig liggen, dat je mensen heel makkelijk kan bewegen tot armoedehulp en slachtofferhulp. Laat beelden zien van een oorlogssituatie en Nederland begint massaal te geven, ook christenen. Wat, nogmaals, wat niet slecht is, wat belangrijk is. Laat beelden zien van arme kindjes die honger hebben. Weet je, en je kan mensen makkelijk bewegen tot geven. Maar het is soms veel moeilijker om mensen te bewegen om te geven aan het evangelie. Om te geven aan kerken starten. Om te geven aan bedieningen starten. Weet je, het verbaast mij, eerlijk, het verbaast mij oprecht dat nog niemand die vermogend is, heeft gezegd, wat kost die voltijd school per jaar? Ik betaal hem wel. Als ik dat vermogen had, wat zoek je? Goede grond om in te zaaien. Wat is goede grond? Voltijd nieuwe kerken en bedieningen trainen is de beste grond, denk ik, die er is. Maar je ziet, mensen kan je heel makkelijk bewegen, soms tot armoedehulp. Maar weet je, heb je een hart voor Nederland? En weet je, nogmaals, een voorbeeld. Stel voor, je hebt een kerk met 1000 mensen. En er komt een organisatie oproep doen voor sponsorkindjes, foto's. En nogmaals, armoedehulp is belangrijk, dus daar zeg ik niks over. Weet je, foto's van arme kindjes. Wie wil er een kind voor 30 euro in de maand? Letterlijk, er gaan zo tientallen tot honderden mensen reageren. Wat een goed ding is. Maar doe eenzelfde oproep. We gaan een bediening zegenen. Wie wil er allemaal partner worden? Laten we zeggen dat we een genezingsdienst hebben gedaan. Laten we frontrunners zeggen. Wie wil er allemaal partner worden? Veel minder respons als het gaat om het evangelie en het koninkrijk soms, dan dat het gaat om armoedehulp. Maar wat is de grote opdracht? Maak discipelen van alle volken. Maak discipelen. Nou, dat is wat we doen. Boeken, bijbelscholen, conferenties. We maken discipelen per 100.000. 700.000 boeken nu gedrukt. Meer dan 1 miljoen mensen die op YouTube onze onderwijs kijken. Wordt naar verschillende talen. Part-time bijbelscholen, full-time bijbelscholen, conferenties. Allemaal gratis. Weet je, en het is soms veel moeilijker om mensen daartoe te bewegen dan voor armoedehulp. Terwijl we willen hebben een hart voor Gods Koninkrijk. En als we oogst willen zien in Nederland, zullen we erin moeten zaaien. En ik heb dit ook opgeschreven. Als een opdracht, weet je, soms als mensen mogen dan een opdracht uitvoeren voor de koning, weet je, voor het koninklijk huis. En dan hoor je altijd bedrijven, mensen, oh, het is echt een eer, weet je. Of koning Willem-Alexander komt naar onze stad, wat een eer. Als een opdracht van een aardse koning al als een eer wordt gezien, hoe kan de opdracht van een hemelse koning als een offer worden gezien? Weet je, de opdracht van de hemelse koning, maak mensen tot mijn discipelen. Maak mensen tot mijn discipelen. Nou, Misschien is de beste evangelisatietraining, ik heb dit ooit iemand horen zeggen, is om mensen 10 minuten boven de hel te laten bungelen. Als je dat zou kunnen doen, wat nog niet gelukt is om dat te faciliteren in een van de bijbelscholen, maar als we dat zouden kunnen doen, iemand is de rest van zijn leven een evangelist en heeft een hart voor Gods koninkrijk en voor zielen winnen. Een hart voor Gods koninkrijk en voor zielen winnen. Weet je, en heel veel mensen klagen over Nederland, maar als het gaat om offers voor Nederland, het is soms veel makkelijker. We gaan een campagne doen in Afrika. Oeh, boem, 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 wordt gegeven. We gaan een campagne doen in Nederland. Prup, prup, prup. In één keer alleen maar een paar springkanen. Weet je, mensen vinden het soms makkelijker te geven om ver weg te in hun eigen achtertuin. Nou, maar ik geloof dus dat God wil daar een beweging of een verandering in brengen. Maak discipelen. Als we oogst willen zien in ons land, moeten we ook bereid zijn om te zaaien. En we moeten anders gaan denken over geld. Het is beter in Gods koninkrijk dan in de wereld. De rijke jongeling had nog 100 keer zoveel kunnen krijgen van Jezus als hij bereid was om een leven te hebben van vrijgevigheid. God vraagt nooit iets van je om je slechter af te maken. God is een beloner en geen berover, Hebreeën hoofdstuk 11. Het is zaaien en oogsten. Dus we moeten anders gaan denken. Geld weggeven is niet verliezen. Geld weggeven is geld zaaien. En het komt vermenigvuldigd naar je terug. En Gods plan voor onze financiën staat in 2 Korinthe hoofdstuk 9, vanaf vers 6. Daar beschrijft Paulus het zo mooi. En ik heb deze al 1000 keer gelezen en ik ga hem nog 10.000 keer lezen. Niet deze uitzending, maak je geen zorgen. Maar wel in mijn leven. Omdat dit is gewoon Gods plan, Nieuwe Testament voor onze financiën. 2 Korinthe 9, vanaf vers 6. Is Gods plan voor onze financiën. Daar staat namelijk dit. Dit zeg ik, zegt Paulus over financiën. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Zie hetzelfde als in het Oude Testament. Ze gaven niks of weinig aan Gods huis. En het ging slecht met ze. Maar wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Zal zegening oogsten. Iedereen moet doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Weet je nog, Oude Testament? God maakt het hart van zijn volk bereidwillig. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Dit is wat we zagen in het Oude Testament. Ze verheugden zich als ze konden geven. God is bij macht, is in staat om elke vorm van genade, en kunnen geven is een vorm van genade, overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles, altijd, al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dit is Gods plan, dat je overvloedig kan zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, citeert in Psalm 112, hij, dat is de rechtvaardige mens, die heeft uitgestrooid, heeft aan de armen gegeven en zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. De Willibrord zegt, zijn voorspoed kent geen einde. Aardse voorspoed en hemelse voorspoed, want je verzamelt schatten in de hemel. Hij nu, die hij, in vers 10, is God. God geeft de zaaier zaad. God geeft zaad aan de zaaier. Als jij een zaaier bent, zal God zorgen dat je altijd zaad hebt. Hij geeft u brood tot voedsel, dus God zorgt dat je te eten hebt. En God wil je zaaigoed doen toenemen. Gods plan is dat jij meer en meer kan geven. Misschien kunnen mensen dat in de reacties zetten ook. Gods plan is dat ik meer en meer kan geven. Iemand zegt, ik heb €100 weggegeven een paar maanden geleden aan frontrunners. En vraag niet hoeveel er teruggekomen is. Halleluja. God wil je zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. De vrucht op je leven neemt toe. Als je zaait in de bediening, is al onze vrucht, is jouw vrucht. Zo heeft God het ingesteld. Zo zult u in alles rijk worden en tot alle vrijgevigheid in staat. God wil maken dat wij tot alle vrijgevigheid in staat zijn. Dat is Gods plan voor onze financiën. Dus hier zie je hoe voorspoed denken. Paulus dacht niet in tekort. Als je Paulus, deze termen, u zult in alles rijk worden, in alle vrijgevigheid in staat, je zal altijd genoeg hebben. Paulus dacht in rijkdom en overvloed. En als wij ook zo gaan denken, faciliteert en versnelt het een beweging van de geest van God en wat God wil doen in ons land. Maak discipelen. Dat is de opdracht. Maak discipelen en daar moeten we aan meewerken. Dus dat is het onderwijs over hoe armoede denken juist een opwekking kan tegenhouden. En ik wil deze avond ook afsluiten door je de kans geven, ondanks dat het online is of via de radio, om te geven. Ten eerste, En misschien dat veel mensen dit al via de Blessed hebben gedaan. Maar om te geven aan ons nieuwe gebouw. We hebben het opgedeeld in fases. En voor deze fase van 1 miljoen is er 500.000 binnengekomen. Prijs God. En we zijn bezig met de video- en audiostudio's. Nou, denk aan de opdracht van Jezus. Maak discipelen. Op dit moment ben ik discipelen aan het maken via onze videostudio. In ons nieuwe gebouw komt ook een videostudio, audiostudio's, allerlei opnamestudio's, waar radioprogramma's, Voice of Faith, Q&A's, Engels onderwijs, Frans, Duits, gewoon al dat onderwijs wordt er hierin gebouwd. Dus ik wil je gewoon kans geven om hieraan mee te bouwen. Met een hart voor Gods Koninkrijk. En je kan naar frontrunners.nl gaan en geef gewoon een offer wat God op je hart legt. En misschien dat God van je vraagt, ook mensen die luisteren, om een groot offer te brengen. Een offer met een hart voor Gods Koninkrijk. Een offer wat je iets kost. En ik zeg, misschien, dit is serieus zo. Meer dan 1000 mensen kijken deze video. Alleen nu live kijken er 250 mensen. Achteraf kijken de meestal 3, 4, 5.000 mensen. Nou, laten we zeggen, als 1000 daarvan 1000 euro geven, zouden op reactie van deze video, dus 20% van de mensen, 1000 euro geven. Heb ik het alleen over YouTube, niet over, Spotify. Misschien dat totaal wel 10.000 mensen deze video kijken. Als 10% ervan 1000 euro geeft, komt er op basis van deze video 1 miljoen binnen. Zouden we een hele fase kunnen doen. Op basis van 1 uitzending. Kan je nagaan als er zo'n vrijgevigheid zou uitbreken in Nederland. Of misschien dat mensen 10.000 kunnen geven. Er zijn mensen die kunnen 100.000 euro geven. Er zijn mensen die kunnen 100 euro geven. Maar een hart voor Gods Koninkrijk. En ik wil je uitnodigen om te geven. Je kan het ook rechtstreeks overmaken. Rekening nummer kun je op onze website vinden. En als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen. Word partner. Bouw maandelijks mee. Hoe lekker is het om gewoon iedere maand partnerschap te hebben? Je weet gewoon, iedere maand bouw ik mee aan het Koninkrijk van God. En bouw ik mee, help ik mee met de mensen in dienst, de boeken, de campagnes, de conferenties, de video's. Alles bouw je aan mee als je partner bent. Als je nog geen partner bent, wil ik je echt van harte uitnodigen. Word partner. We hebben zometeen een partner promo video. Daarmee gaan we afsluiten. We staan in geloof voor de komende 1000 dagen. Dat we nog veel meer kunnen doen dan in de afgelopen 1000 dagen. En jij als partner kan daar een hele mooie rol in spelen. Dus als je nog geen partner bent, ga naar frontrunners.nl. Word partner. Misschien kan ik je partnerschap verhogen. Ik wil iedereen van harte bedanken. Voor het kijken, kijk de partnerpromo, maak je offer over of word partner. God zegen en tot de volgende keer.
Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.
Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl.